Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Boer uit Dokkum Driesem voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organiste is Riemke Dijkstra. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar Riemke Dijkstra, de organiste. Woensdagavond 18 september is er gebedskring om 7:30. Zo de Heer het wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00 waarin broeder Klaus uit Harkema hoopt voor te gaan. In deze dienst is er voorbereiding van het heiligavondmaal. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 98, vers 1 en 2.
In stilgebed naar de Heere gaan. Gemeente, wij belijden dat we afhankelijk zijn van de Heere. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid. En nooit opgeeft waar hij aan begonnen is. Namens die God mag ik u groeten. Genade en vrede voor u en voor jou. Van God, onze Vader. En van de Heere Jezus Christus, onze Redder. En van de Heilige Geest die ons één wil maken met God en met elkaar. Amen. Zingen wij nu Klein Gloria.
Heer, zijn de Vader en de Zoon en de Heilige.
Want laten we samen luisteren naar de wet van de Heere onze God. En daarna zal ik de verootmoediging en genadeverkondiging aan u geven. En mogen we zingen uit gezang 376 uit de evangelische liedbundel Abba, Vader, u alleen. Maar eerst de wet van de Heere en verootmoediging en genadeverkondiging. De wet van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit de slavernij, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij belijden dat we tegenover God en elkaar tekort zijn geschoten. We hebben niet gedaan wat we moesten doen en we deden wat ons verboden is. Dat stelt ons schuldig voor God en maakt ons vol schaamte. Wij verootmoedigen ons. Maar in die verootmoediging zoeken wij ook de Heere en zijn genade. Als we zijn woord horen en dat aanvaarden, dan is dat voor ons als een bad waarin we weer een ander mens mogen worden. Een mens naar het beeld zoals God het bedoeld had, door Jezus Christus, die onze schuld wilde betalen en bij ons wil komen met zijn Heilige Geest, om ons naar zijn beeld te vormen. Dan mogen we zijn kinderen zijn die God als Abba, Vader, mogen aanroepen.
Thank you.
Gemeente, ik zal u voorgaan in gebed. Onze Vader in de hemel, dank u wel dat wij u zo mogen noemen. Dan mogen wij uw kinderen zijn. Niet vanuit onszelf, u hebt ons aangenomen uit genade. Dank u wel daarvoor. We danken u dat we mogen weten dat Vader ook vandaag de dag nog tot ons spreekt. Dat u een Vader bent die werkelijk om ons geeft. Heere, we danken u dat u ons ook de wegen laat zien waarop we veilig kunnen gaan. Veilig in de zin van we worden bewaard bij de verlossing die u ons gegeven hebt. Heere, we bidden u, geef dat we dat beseffen. We worden heel vaak bewaard voor ongelukken, voor tegenslagen, voor ziekte, voor moeite. Maar soms ook niet. Dan gebeuren die dingen in ons leven onder uw voorziening. Maar we worden bewaard bij iets wat daarboven uitgaat. Het leven met u. En daarover te spreken, dat we dat mogen, dat maakt ons echt blij. Dat is werkelijk onze enige troost in leven en sterven. Heere God, geef dat we ook vanmorgen zo weer bij u komen. Dat we tegen u zeggen, Heere, u zegt ook in uw woord, ben ik een vader? Waar is dan de eer voor mij? We moeten het u belijden. We hebben die niet altijd gezocht. We hebben gezondigd tegenover u en tegenover elkaar. Tegenover de mensen om ons heen. We belijden het u. En we vragen u, wilt u ons onze zonden vergeven? Door Jezus Christus, die als offer voor ons aan het kruis wilde sterven. Dank u wel dat we mogen weten dat hij leeft. En dat hij heeft gezegd, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Die mag mijn geest ontvangen, waardoor wij vernieuwd mogen worden. Heere, we bidden u, geef dat dat ook vanmorgen in de verkondiging centraal mag staan. Geef daarvoor kracht, geef daarvoor uw geest. Help ons bij spreken, bij luisteren, bij zingen, bij begeleiden, bij het goed laten verlopen van deze dienst. Geef dat het is tot eer van uw naam en tot opbouw van ons geloof. Ga met ons en hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Gemeente, zoals in het gebed al verwoord, daar wil ik vanmorgen met u over spreken. De genade van God in je leven. Dat deed Paulus naar Timotheus en Titus, twee leerlingen van hem. Daar helemaal vol van zijn, dat je leven beheerst, dat is het mooiste wat er is. In het Dordtse Leergang hebben we ergens zo'n zinnetje staan. Zonder God te leven, dat is het ergste wat er is. Maar weer opnieuw met God mogen leven, dat is het mooiste wat er is. Nou, dat hoop ik vanmorgen te mogen verkondigen. We gaan uit de brief aan Titus lezen, hoofdstuk 2, versen 11 tot en met hoofdstuk 3, vers 7. En daarna zingen we uit Psalm 66, vers 1 en vers 6. En dan met name ook dat zesde vers. Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied. Uit de brief van Paulus aan Titus, vanaf hoofdstuk 2, vers 11.
Daar staat boven de zaligmakende genade van God. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldsbegeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn. En dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren. Niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.
De tekst voor de verkondiging is Titus 3 en daarvan de versen 4 en 5. Titus 3 en daarvan de versen 4 en 5. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Laten we straks na de preek met elkaar zingen. Psalm 86, de versen 4, 5 en 7. Psalm 86, vers 4, 5 en 7. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kreta is een heel mooi vakantieland. Kreta is vroeger wel bekend geweest, als vreemde overheersers daar de baas waren, dat daar hele goede boogschutters waren. En het Hebreeuwse woord voor Kreta zou Kreti kunnen zijn. De Kreti en de Pleti. Misschien kent u die combinatie van woorden. Dat was de lijfwacht van David. Dus hij wist wel wie hij uitkoos als zijn lijfwachten. Maar daar op Kreta, daar waren de Romeinen de baas toen Paulus deze brief schreef. En er is wel eens gezegd, je mag wel denken aan de Siciliaanse maffia. Dan heb je familievetes. En dat gaat niet alleen maar over plagen en over treiteren, maar dat gaat veel dieper. Moorden en bomaanslagen. Het was dus een volkje wat niet zo positief bekend stond. En als Paulus zijn brief aan Titus schrijft, dan begint hij in het begin ook over die mensen van Kreta te schrijven, zoals iemand uit uw eigen gelederen al over de mensen op Kreta schreef, dat ze een, dan komen er een aantal dingen, dat ze niet zo goed leefden. En daar is Paulus heen gegaan, met het evangelie, in zijn hand, de boeken van het Oude Testament, en in zijn hoofd alles wat God tegen hem gezegd had. En dan gaat Paulus daar beginnen met het evangeliseren. We weten daar verder niks van uit het Bijbelboek Handelingen. Maar hij moet er wel geweest zijn. Want hij schrijft, ik heb u op Kreta achtergelaten. U moet alle dingen nog in orde brengen waar ik niet aan toegekomen ben. En als hij dat schrijft, dan valt ons iets op wat ons ook opvalt als we de eerste en tweede brief aan Timotheus lezen. Paulus stelt zich niet op als iemand die het wel even zal zeggen en die het wel even weet. Dat is voor ons ook een les in ons spreken over het geloof, over Gods genade. Je kunt iemand iets vertellen, een aantal leerstelligheden over hem uitstorten, maar dan sla je bij voorbaat het gesprek eigenlijk dicht. Want je komt met een massieve hoeveelheid waarheden. En die ander kan daar wel eens heel anders over denken. Wat valt ons op in het begin van 1 Timotheus met name en ook in Titus in het begin? Dan zegt Paulus, ik heb de gemeente van Jezus Christus vervolgd. Ik heb het niet goed gedaan. Maar God is met zijn genade bij mij gekomen. En daardoor mocht ik veranderen. U weet het, hij is naar Damascus gegaan om daar de aanhangers van Christus te vervolgen, gevangen te nemen en ook zelfs wel te doden. Maar voor Damascus grijpt de Heere hem in zijn kraag. Een enorme lichtflits en Paulus wordt op de grond geslagen. En dan wordt hij eigenlijk gedwongen tot die vraag, Heere, wie bent u nou eigenlijk? Want vanuit zichzelf wist hij het wel. Hij had op school gezeten bij die grote Joodse leraar Gamaliel. En hij had de Torah, niet alleen de 10 geboden, maar het hele wetboek eigenlijk. Dat had hij uit zijn hoofd geleerd. En hij was een farizeeër geworden. Dat wil zeggen, hij leefde ook heel nauwgezet alle kerkordelijke regels heel precies na. Daar was hij helemaal vol van. En hij was erbij toen de Joodse raad op een gegeven moment zei, maar Christus die is niet goed bezig. We besluiten om hem te doden. Daar had hij zijn instemming aan gegeven. Of hij toen al lid was, dat weten we allemaal niet van de Joodse raad. Maar hij leefde toen wel en hij wist er toen wel van. En toen de Heer Jezus Christus naar de hemel was gegaan en zijn discipelen, zijn leerlingen het gingen overnemen, toen stond hij erbij toen Filippus gestenigd werd. Toen Stefanus gestenigd werd. Hij had daar zijn instemming mee betuigd. Hij was heel dicht bij de Heer, dacht hij. Maar kende hij de Heer wel echt? En is dat ook met u en mij niet vaak zo? Dat we heel veel uit de Bijbel wel uit ons hoofd kennen. Dat we samen een gemeente zijn en dat we leven volgens bepaalde kerkordelijke regels. Maar dat er in ons hart toch eigenlijk nog wel iets ontbreekt. Namelijk liefde tot God en tot de mensen om ons heen. Dat het niet alleen maar de ratio is, maar ook de emotio. Niet alleen maar de leer, maar ook het hart. En de man die veel om die oecumene van het hart gegeven heeft, Arie van der Veer, die zullen wij in dank blijven gedenken. Gisteren nam de Heere hem tot zich. Ik kom daar aan het eind van de preek nog wel even op terug. En die oecumene van het hart, dat betekent dat je naast allerlei leerstelligheden vooral samen ook met elkaar spreekt over dit geloven we. De Heere, Hij is er en ik heb Hem mogen leren kennen. Want dat is wat er gebeurde met Paulus. Hij kende de Heere wel, maar op zijn eigen manier. Christus vond hij een vijand. Een vijand van God, die vond hij verkeerd. En als hij dan daar bij Damascus neergeslagen wordt, blind is voor een paar dagen, dan stuurt de Heere Ananias op hem af, een leerling van de Heere daar. En die Ananias die zegt tegen hem, Paulus, zo en zo zit het allemaal in elkaar. Jij bent uitgegaan van je eigen kracht, maar je moet het verwachten van de Heere Jezus Christus die aan het kruis gestorven is. Ook voor jou. En hij noemt hem broeder. Broeder. En dan gaat daar iets nieuws komen. En Paulus leert de Heer Jezus Christus anders kennen. Niet als vijand, maar als vriend. Hij leert hem kennen als God die zichzelf gegeven heeft aan het kruishout in zijn Zoon Jezus Christus, ook voor Paulus. En dan kan hij aan de Efeziërs schrijven, wij hebben de vertaling in ons hoofd, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen, dat schrijft hij. Maar eigenlijk is het nog beter te vertalen, u hebt Christus anders leren kennen. U was eerst als alle mensen, mensen in deze wereld die zonder God leven. Die kennen Christus heus wel, oh ja, dat is die man aan het kruis, ja, die kennen Christus. Maar alleen op die manier. En vervolgens verwerpen ze hem. Maar als Christus werkelijk in je hart komt, dan ga je Christus anders leren kennen. En dat is wat Paulus toepast naar Timotheus en Titus. En hij geeft heel wat aanwijzingen. Als jullie ambtsdragers zoeken, dan moeten het mannen zijn van één vrouw. En dan moeten ze niet te veel drinken. Dan moeten ze wijsheid hebben. Dan moeten ze op een goede manier hun eigen huis besturen. Een opdracht voor mannen en voor vrouwen. Ze moeten niet bekend staan in de omgeving als ruziezoekend. Ze moeten niet bekend staan als mensen waarvan alles en nog wat op aan te merken is. En een ambtsdrager moet zorgen dat hij altijd de vrede probeert te bewaren. Dat hij vriendelijk is voor alle mensen om hem heen. Dat hij ook zich goed bewust is van het feit, ik kom niet met mijn eigen woord, maar met het woord van mijn zender. En die dingen die vertelt Paulus allemaal aan Timotheus en aan Titus. Zo en zo moet je het allemaal doen. Maar hij doet dat door eerst te zeggen, ik was een zondaar. En God is in mijn leven gekomen. Niet alleen maar met de leer, maar met die band. Die band van liefde. Die band van een vader die omziet naar zijn kind. Van een kind die naar vader toe mag. Nadat je de wet van morgen gehoord hebt en in alle eerlijkheid moet zeggen, Heer, ik heb het allemaal niet verdiend. Ik heb het afgelopen week weer verprutst. Abba, Vader, bij u mag ik komen. Abba, Vader. Abba, het Hebreeuwse woord voor vader. Daar is Paulus zo van onder de indruk, zo verwonderd, dat dat voor hem niet een automatisch riedeltje wordt. Zo van, oh ja, in Adam hebben we gezondigd, maar in Christus is het allemaal weer in orde gekomen, klaar is Kees. Nee, het blijft een dagelijkse verwondering voor Paulus. En dan kan hij dat schrijven aan Titus. Daar op Kreta, ja, daar is het niet best. Daar kennen de mensen God niet. Daar zijn ze hatend en elkaar hatend. Daar doen ze allemaal dingen die niet goed zijn. Ze zijn ongehoorzaam, onvriendelijk. Een beetje die Siciliaanse maffia met die fetus. Maar, zegt hij, ook wij. U en ik, we kunnen wel eens bij elkaar zitten. Dat gebeurt dan zo natuurlijk wel eens. Dat je dan iets heel erg ziet wat er in de wereld is gebeurd. En dat je dan zegt, ja, het is toch wat, hè, dat ze die aanslag hebben gepleegd. Het is toch wat dat ze dat vernield hebben. Het is toch, en dan zit je bij elkaar. En dat is terecht, als er dingen verkeerd zijn, dan mag je daar met elkaar samen natuurlijk van zeggen dat het niet goed is. Ja. Maar hoe vaak heb je iets van, hier sta ik, en daar staan zij. Dat soort dingen, dat doen wij niet. Paulus die zegt, daar op Kreta doen ze dus dingen die niet goed zijn, maar ook wij. Ook wij. Hij kan aan de Efeziërs schrijven, wij waren dood vanuit onszelf in misdaden en in ongehoorzaamheid, in zonde. Maar, schrijft hij hier, maar, toen kwam de goedheid en de mensenliefde van God in zijn Zoon Jezus Christus. Die is verschenen. Gods goedheid. God is goed. In de eerste brief van Johannes kunnen we lezen, in God is er licht, God is zelf licht. En er is helemaal geen duisternis in hem. Hij is een goede God. En hij is ook vol mensenliefde. Weet u wat voor woord daar letterlijk staat? Voor mensen, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Als je antropologie gaat studeren, dan ga je menswetenschappen bestuderen. Anthropos, dat is mens. Anthropie. En liefde, dat is in het Grieks iets als philē of philos of wat ook maar. Als je dat nou eens bij elkaar zet, dan staat er philanthropia. Wij leggen de klemtoon op philanthropie. Philanthropia. God is een filantroop, staat er hier letterlijk. En een filantroop, dat is iemand die iets geeft zonder dat daarvoor een speciale prestatie geleverd moest worden. We gebruiken het soms wel eens negatief. Je denkt toch zeker niet dat ik filantroop ben of zo, hè? Of dat ik een filantropische instelling of zo run. Dat ga ik dus even niet doen. Maar God wel. God geeft zijn eigen zoon weg. En Paulus is daar zo door gegrepen dat je dat niet alleen in deze drie brieven leest, 1, 2 Timotheus en Titus, maar dat je dat ook in Romeinen leest. Toen wij vijanden van God waren, toen heeft God zich met ons verzoend door de dood van zijn zoon Jezus Christus. Dat is de kern. Filantropie, mensenliefde. Weet u, de vakantie is eigenlijk alweer even wat achter ons. En ik weet niet hoe het u vergaat, dat je dan ook al wel eens nadenkt over wat zullen we volgend jaar doen. En de campinggangers onder ons, of de hotelbezoekers of wat ook maar, die kijken dan natuurlijk op internet. Van dat plaatsje, dat hotel, die camping, dat lijkt me wel wat. En dan kijk je bij de reviews van is het allemaal schoon en is het goed verzorgd? En met name op een camping is een sanitair gebouw waar je kan douchen natuurlijk superbelangrijk. Als je de hele dag buiten bent geweest en je kinderen, als je die van God gekregen hebt, die zijn stoffig en die zijn vies. En misschien heb je wel een bergwandeling gemaakt en heb je flink moeten zweten en hijgen. Dan ben je aan het einde van die middag ben je niet zo fris. En dan wil je graag een sanitair gebouw hebben. Waarbij je op de knop drukt of een muntje erin doet of wat ook maar. Maar dat daar gewoon goed, lekker, warm water uit die douche komt. En dat je daaronder kunt gaan staan. En dat je dan zegt na zo'n douchebeurt. En je hebt weer allerlei lekkere luchtjes op. En je hebt nieuwe schone kleren aan en zo. Dan zeg je, ik ben weer een ander mens. Dan ben je weer schoon en fris. Zoiets, dat beschrijft Paulus hier. Hij zegt, bad van de wedergeboorte. En ik weet wel, het staat in de catechismus zondag 26 bij de doop. als bewijstekst. Dat kan, bad van de wedergeboorte. Maar het woord voor bad is wel veel breder dan een badkuip. Dat is ook een badhuis. Of dat kan ook een badkamer zijn. Of dat kan zo'n douche zijn, of wat ook maar. Zoals je over een beker kunt spreken. Jullie discipelen zullen de beker drinken die ik drink. Ja, Vader, laat de beker aan mij voorbij gaan. Dan is dat niet een echte beker, maar dan wordt daarmee dat lijden en sterven van Christus bedoeld. Nou, zo is een bad van wedergeboorte niet letterlijk een bad, maar het is het ondergaan van die geweldige verfrissing. Als je zo'n dag helemaal vies bent geworden, en dan stap je onder die douche, en allemaal lekkere shampoo en weet ik wat nog meer, en dan ben je weer fris, dan ben je weer een ander mens. Dan ben je, zo kan je het misschien wel zeggen, dan ben ik weer opnieuw geboren. Daar vergelijkt Paulus dat mee. En dan zegt hij, dat is er niet eenmalig. Maar dat is er eigenlijk elke zondag als je in de kerk komt en samen de Bijbel opendoet en daarnaar luistert. Als je zelf thuis de Bijbel leest, als je daarmee bezig bent. Ja, dan verschijnt de Heer aan je. Hij verschijnt de Heer aan mij, wat nu? De Heer is toch alleen verschenen toen daar, tussen 0 en 30 zal ik maar zeggen, aan het begin van onze jaartelling. Toen is de Heer verschenen. Nou, nee, niet. Verschijnen is ook het werkwoord wat gebruikt wordt voor die periode dat de Heer Jezus na zijn opstanding af en toe verschijnt en weer weggaat. Hij verschijnt aan Paulus en hij is weer weg. Hoe verschijnt Paulus aan u en aan mij zonder dat we hem letterlijk zien? In zijn woord. In zijn woord verschijnt hij elke zondag. In zijn woord verschijnt hij elke dag. En elke dag mag dat woord voor ons een bad van wedergeboorte zijn. Misschien zit u wel heel erg in de piepzak over uw werk, uw relatie, uw leven, uw gezondheid, en noem allemaal maar op. Wat kun je je daar een zorgen over maken? En dan kan je niet even gauw een stukje Bijbel lezen en dan zijn al die zorgen opeens weg. Maar de grootste zorg in alles wat je nou meemaakt, in de voorspoed en in de tegenspoed. Hoe is jouw band met de Here? Is het alleen maar dat stukje leer? Of is er werkelijk plaats in jouw hart voor de Here? En als de Here dan in jouw hart is, dan benader je de moeite en de problemen van dit leven anders. Dan zeg je, Heere, u geeft mij nu deze moeite met mijn werkgever, met mijn personeel, met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kinderen, met de dokter, met het ziekenhuis, noem allemaal maar op. Maar Heere, geef dat ik daarin u niet kwijtraak. Abba Vader, u laat niet alleen. Dat, die band met de Heere. Dat je weet dat het goed is tussen jou en God. Want die 70, 80 jaar die wij hier op aarde krijgen, is maar een heel kort moment. Maar er volgt een eeuwigheid naast. Er volgt een eeuwigheid in het leven met de Heer, wat nu al mag beginnen. Want als Paulus tegen Timotheus en Titus gaat zeggen wat ze allemaal wel en niet moeten doen over het pastoraat. Vandaar dat we die brieven ook wel eens de drie pastorale brieven noemen van Paulus. Dan schrijft hij daarin over de toekomst. Niet alleen over vroeger en over het hier en nu, maar ook over de toekomst. Moet u voor uzelf het einde van de tweede brief aan Timotheus maar eens lezen. Dan zegt Paulus daar, ik ben gekomen aan het einde van mijn leven. Mijn executie staat voor de deur. Ik neem afscheid van jou, beste vriend Timotheus. Maar ik ben getroost. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop gelopen. En ik heb het geloof mogen behouden. En nu ligt voor mij klaar de kroon of de krans. Corona staat daar letterlijk. Kroon, krans. van het recht van u. Dat ik recht heb om bij u binnen te mogen gaan. Dat ik het recht heb om uw vader te noemen. Dat ik het recht heb om uw verschijning te ontvangen. Want dat is het. God heeft ons die douche gegeven. Van zijn woord. En van zijn Heilige Geest. De vraag is, ga je er ook onder staan? En druk je ook op het knopje of draai je aan de kraan of gooi je een muntje erin of wat ook maar? Ga je eronder staan? Want Paulus zegt, voor mij ligt die krans klaar. Maar niet alleen voor mij, maar voor iedereen die de verschijning van Jezus Christus heeft lief gehad. De verschijning toen, als je de Bijbel leest, dat je zegt, ja heren, u bent verschenen in uw vernedering. En u bent vernederd, u bent gestorven aan het kruis. U hebt uw offer voor mij gebracht. U bent opgestaan uit de dood. En als levende heiland wilt u een plekje in mijn hart hebben? Wilt u bij mij zijn? En als dan de Bijbel opengaat in de kerk. Als de Bijbel thuis op je bed, als thuis aan de tafel of onderweg op je mobiel, de Bijbel opengaat. Heer, u verschijnt aan mij. U bent een goede God. En u bent een menslievende God, een antropomorfe God. Antropie zit in uw bloed. Al zo lief, zegt de Heer Jezus, heeft God de wereld gehad, de schepping, de mensen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet veroordeeld zal worden. Wat is God goed voor u en voor mij? Wat mogen we veel van God verwachten? Goedheid. Menslievend. Philantroop is hij. Hij staat voor ons. Willen wij het nou ook geloven en willen wij het ook aannemen? Dan gaan wij met Paulus zeggen, ik heb Christus anders leren kennen. Niet als iemand waarvan we zeggen, oh ja, nou ja, dat heeft hij gedaan en daardoor is het allemaal weer goed, ja. Nee, maar anders leren kennen. Als iemand met wie je een band hebt. Heer Jezus, u bent bij mij. U hebt het beloofd, ik ben met jullie tot aan de voleinding, de voltooiing van de wereld. En houd moed met al die zorgen, al die problemen. Maar ook de voorspoed die je hebt. Dat je denkt, ik ben trots, ik kan het zelf allemaal wel. Maar heren, wilt u bij mij blijven? Wilt u mij dragen? Wilt u mij troosten? Wilt u mij bemoedigen? Wilt u aan mij verschijnen? Dat u een herder bent. Een pastor. Die pastorale brieven schrijft. Uw hand. Daar mogen wij in zijn. En er is niets of niemand die ons uit die hand rooft. En al ga ik hier op aarde door nog zo'n donker dal, waar die schaduwen van de dood zijn. Ik mag het zeker weten. U hebt een douche. De douche van uw woord en uw geest. En daar mag ik elke dag weer onder gaan staan. En dan mag ik vernieuwd worden. Steeds meer gaan lijken op dat beeld wat u voor ogen hebt gehad. Beeld van God. Uw eigendom zijn en u dienen. Zullen we ook zo met elkaar omgaan? Niet ik weet het en ik zal het u wel even vertellen. Ik zal het jou wel eens even vertellen. Ik zal jou eens even goed de les lezen. Maar dat je naast elkaar komt te staan. En zegt zoals Ananias tegen Paulus, broeder, zuster, jij hebt die en die moeite. Joh, ik ben niet beter dan jij. Ik moet het ook van genade verwachten. En dat is dan zo mooi. dat die Arie van der Veer dat heeft mogen uitdragen. Toen zijn zoon kwam te overlijden en daar gezongen werd. En die zangeres dat lied zong, dat lied van Sela, Ik zal er zijn, dat zij niet verder kon. Zo was die emotie. En hij dat podium opliep en hij dat lied overnam. Zelfs als ik zal sterven, zult u mijn naam noemen. De naam ook van zijn eigen zoon. Paulus kan het zeggen. Voor mij ligt die krans, die kroon, die ligt klaar. Ik weet het zeker. Dus ze mogen mij onthoofden, ze mogen mij executeren. Ik mag bij de Here zijn. Maar die kroon ligt er niet alleen voor mij. Die ligt er voor iedereen die de verschijning van Jezus Christus heeft lief gehad. Je zou kunnen zeggen, die onder die douche, die door dat bad van die wedergeboorte wil gaan. Die mag gereinigd zijn van de zonde. En uitkijken naar een toekomst die er altijd zal zijn. Want God is goed. En hij is een filantroop. Spreken over dat geloof. En zo omgaan met elkaar. Laten we dat de komende tijd weer samen met elkaar doen. Tot eer van God. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we in ons dankgebed naar de Heere gaan. Ik zal u voorgaan. Onze Vader in de hemel, dank u wel dat wij u hebben mogen leren kennen. Dank u wel dat wij, zoals we in het begingebed ook mochten zeggen, uw Vader mogen noemen. Dat u aan ons bent verschenen door uw Zoon, Jezus Christus. En dat daarin uw goedheid, uw goedertierenheid en uw mensenliefde, uw liefde tot de mensen, openbaar werd, verschenen is. Verschijn nog elke dag aan ons. En laat uw geest in onze levens werken. Geef dat we daardoor andere mensen worden, die gericht zijn op u en op elkaar. Geef dat we als gemeente samen mogen leven op die weg in afhankelijkheid van u. Wilt u zorgen voor ons als we het moeilijk hebben? Vertroost en bemoedig ons. En houd ons vast in het geloof dat u ons nooit alleen laat. Want de Heer Jezus Christus is verlaten aan het kruis met het doel dat wij nooit meer door u verlaten zouden worden. Dank u wel dat we zo met u mogen leven, dat er niets of niemand is die ons kan scheiden van uw liefde, die is in uw Zoon, Jezus Christus. Heere, we bidden u voor deze wereld. Geef dat nog veel mensen tot geloof mogen komen. Dat ze de douche mogen zien, dat bad van wedergeboorte. Uw woord, uw geest, dat ze daar ook gebruik van willen maken. Dat ze tot bekering komen en tot geloof. En laat het ook merken, Heere, hoe goed het is om met u verbonden te zijn. Niet alleen maar veel over u te weten, maar werkelijk een band met u te hebben. Heere, we bidden u, geef vrede op deze aarde. Alle spanningen die er zijn, hier conflicten, daar conflicten, tussen hele kleine landjes en regeringen die niet zoveel betekenen, maar ook tussen de supermachten. Wat er gebeurt in deze wereld, de Oekraïne, Taiwan, Noord- en Zuid-Korea, in Afrika. Heren, zoveel belangen die er meespelen. En het gaat allemaal ten diepste om macht en om geld en om aanzien en om je eigen trots. En daar sneuvelen zoveel soldaten per dag voor. Jongens van 18, 19, 20 en een beetje meer. Heren, wat gebeuren er verschrikkelijke dingen en wat mogen we daar terecht onze hoofden over schudden. Maar geef maar dat we het zeggen, Heren. Ook wij zijn vanuit onszelf niet op u gericht. Maak ons daardoor ook klein en dankbaar dat we mogen geloven. Geef ons die verwondering die Paulus elke dag in zijn leven had. Ik was een vijand van God, maar ik mag zijn vriend zijn. Heren, help ons om dat in ons leven te beseffen als we naar die ander toe gaan om met elkaar te spreken. Ik heb het alleen maar van God gekregen. Dat maakt je mild en maakt je vriendelijk en maakt je meelevend, maakt je menslievend. Geef dat we door dat bad van die wedergeboorte elke dag willen gaan. Heren, we vragen u om uw zegen over ons samen zijn. Wilt u vergeven wat niet goed was? Geef dat we ook volgende week zondag weer een kerkdienst mogen hebben. Dat uw woord weer mag klinken. En dat we reden hebben om u te loven en te prijzen. Bewaar ons op alle wegen die we gaan. En hoor ons bidden alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we samen ons ontwijfelbaar christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen uit Psalm 138 het eerste vers. Gaan we daarmee staan? Ja. Laten we daarbij gaan staan voor zover het mogelijk is en laat ieder van u de volgende woorden in zijn hart met mij mee belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. In de collecte worden nu uw gaven gevraagd. Collecte die bestemd is voor de instandhouding van de eredienst, oftewel voor de eigen kerk. En laten we daarna zingen uit de evangelische liedbundel, gezang 270. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. Ga onder die douche staan en maak het waar. Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk en wat er verder volgt. Gezang 270 na de collecte. ontvang tot slot de zegen van de Heere en vervolg uw weg in liefde en in vrede, oftewel maak het waar. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.